We gaan eerst een zegen vragen voor deze samenkomst. Trouwe God, Vader in de hemel, we komen u danken dat u ons hier weer samenbrengt rondom die open Bijbel. Die Bijbel die we zeggenschap willen geven in ons leven. En daartoe, Heer, zijn we dankbaar dat vanavond Leander in ons midden is. Dat hij met ons het woord komt delen, waar hij heeft, ja, waar hij nagedacht heeft over een stukje uit uw woord. Heer, dan bidden we dat we vanavond u mogen horen spreken. Dat u hem wilt gebruiken. Wilt u met uw Heilige Geest door hem heen spreken, dat wij onze harten door dat woord geraakt mogen worden. Heer, we zien uit wat u gaat geven deze avond. Want u bent die grote gevende God. Daar zien we naar uit wat u gaat doen deze avond. Want het is niet ons organiseren, het is niet ons samenkomen, het is niet ons zingen. Ja, het is wel heerlijk dat we de lof mogen toezingen. Maar u bent degene die het allemaal in handen houdt. U bent degene die deze dienst tot een rijke zegen kunt laten worden. En die zegen, Heer, daar strekken we ons naar uit. En we bidden voor iedereen die hier in deze samenkomst is. We bidden voor elkaar. Wilt u iedereen aanraken? Heer, u kent ons allemaal. U weet hoe we hier gekomen zijn. Met moeite, verdriet. Soms soms hele grote problemen in het leven. Maar ook met dank. Dank voor de dingen die we afgelopen week hebben beleefd, meegemaakt. Heer, we weten niet hoe iedereen hier binnenkomt. U weet dat wel. En daarom bidden we voor elkaar. Dat u dat woord wat vanavond mag klinken in hun hart mag in laten zinken. Dat zij gebouwd en gesteund in hun geloof weer naar huis mogen gaan na een ontmoeting met de Heer Jezus. Want daar gaat het ten diepste om. Heer Jezus, u bent degene die het middelpunt is in deze samenkomst. En we danken u dat u dat zelf hebt beloofd in uw woord. En we hebben gezongen, we staan op die belofte. En daar willen we onze hand ook vanavond bij leggen. Heer, en we hebben het gezegd, bidden helpt. En we willen danken voor die bewering die we hier altijd doen. Bidden helpt en we worden dat bevestigd omdat Henk vanavond weer in ons midden is. Henk die een hele moeilijke tijd achter de rug heeft. En ja, ook nog uitziet naar de dingen die hij moet ondergaan in het ziekenhuis. Een operatie die er nog aankomt. Heren, dank u wel dat hij weer zover was dat hij in onze samenkomst kan zijn. We bidden voor André Thomassen. We bidden voor Dicky Frederiksen. Bertus Holstegen willen we ook noemen. En dan Gerry Mulder niet vergeten hier. We bidden voor elkaar, dat zeiden we al. En dan ook in moeilijke perioden in het leven. We dragen hen aan u op. Wilt u met hen meegaan door alle moeite en verdriet? Door het lichamelijk lijden wat er is? Wilt u hen zo mogelijk weer spoedig in onze samenkomst brengen? Vader, dat is een opdracht voor ons. Om voor elkaar te bidden. En daarom danken we dat we daar de mogelijkheid hiervoor hebben. We danken voor deze samenkomst in de Opstandingskerk. Heer, we zien uit wat u gaat geven door liederen, door overdenken, door woord wat mag klinken. En we zien uit wat u gaat doen deze avond. We prijzen en loven u bij voorbaat. U, de grote God, die het alles in handen heeft. En daarom, Heer, we zien niet op de moeilijkheden en de omstandigheden. We willen zien op u, zoals we dat net gezongen hebben. We danken u in Jezus' naam. Amen. Degene die er afgelopen woensdag bij geweest zijn, die weten dat het onderwerp van een bijbelstudie van Jacques Brunt, dat was als een het dat verlangt naar water. En daar heeft hij een geweldige mooie studie over gehouden. Geestelijke lessen uit het leven van dat verlangen van het het. Nou, daar gaan we daar nu van zingen. Dat is een hele mooie aanzet geweest tot dit lied. Als een het dat verlangt naar water. En dan mag broeder Leander het overnemen.
Oh. Fijn om hier te zijn en samen het woord van God te onderzoeken, te lezen, uit te leggen en liederen voor onze Heer en Heiland te zingen. Ik wil vanavond met u een prachtig gedeelte uit de Bijbel gaan lezen, uit het laatste Bijbelboek, Openbaring hoofdstuk 2. Openbaring hoofdstuk 2 en het thema van deze avond is herstel mijn eerste liefde. Herstel mijn eerste liefde. Openbaring hoofdstuk 2, vers 1 tot 7. En daarna lezen we nog wat verzen uit het boek Jeremia. Maar eerst Openbaring hoofdstuk 2, vers 1 tot 7. Schrijf aan de engel van de gemeente in Efeze. Dit zegt hij, dat is de Heer Jezus, die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt en die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Ik ken uw werken, uw inspanning en uw volharding en weet dat u slechte mensen niet kunt verdragen en dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn en dat u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. En u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. Dan gaan we terug naar het boek Jeremia. Jeremia, hoofdstuk 2 en ook een paar versen uit hoofdstuk 31. Jeremia hoofdstuk 2, vanaf vers 1. Jeremia 2 vers 1. Het woord van de Heere kwam tot mij. Dit is de eerste profetie die Jeremia uitspreekt. Ga ten aanhoren van Jeruzalem prediken. Zo zegt de Heere. Ik, dat is hier Yahweh, de God van Israël, ik denk aan u. Aan de genegenheid van uw jeugd. Aan de liefde van uw bruidsdagen. Toen u achter mij aanging in de woestijn. In een land waarin niet wordt gezaaid. Israël was heilig voor de Heere. De eersteling van zijn opbrengst. Allen die deze opaten werden schuldig. Onheil kwam over hen, spreekt de Heere. Hoor het woord van de Heere, huis van Jacob en alle geslachten van Israël. Van het huis van Israël. Zo zegt de Heere. Wat voor onrecht hebben uw vaderen in mij gevonden. Dat zij zich ver van mij hebben gehouden. Dat ze achter nietige dingen zijn aangegaan. En zelf nietig zijn geworden. Dat ze niet zeiden, waar is de Heere die ons uit het land Egypte geleid heeft. Die ons in de woestijn deed gaan. In een land van wildernis en kuilen. In een land van dorheid en schaduw van de dood. In een land waar niemand doorheen trok. En waar geen mens woonde. Ik bracht u in een vruchtbaar land. Om de vrucht daarvan en het goede ervan te eten. Maar toen u daarin kwam, verontreinigde u mijn land. En hebt u mijn eigendom tot een gruwel gemaakt. Vers 13. Want mijn volk heeft een dubbel kwaad gedaan. Mij, de bron van levend water, hebben zij verlaten. Om zich bakken uit te hakken. Lekkende bakken die geen water houden. En dan tot slot een paar verzen uit Jeremia hoofdstuk 31. Profetie van het nieuwe verbond voor Israël. Daar lees ik vers 20. Jeremia 31 vers 20. Daar spreekt God ook en zegt, is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon? Is hij voor mij niet een lievelingskind? Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, denk ik nog voortdurend aan hem. Daarom is mijn binnenste bewogen over hem. Ik zal mij zeker over hem ontfermen, spreekt de Heer. Tot zover. Ik wil kort nog bidden voordat we hierover na gaan denken. Laten we stil zijn. Heer, het blijft iets indrukwekkends als we uw woord lezen. Het treft me vanavond opnieuw. Wat een voorrecht dat u tot ons spreekt. En dat u in deze verwarde tijd ons vanavond stil maakt. En vanuit uw woord met ons wil praten. En het is mijn, het is ons verlangen dat u vanavond ook echt aan het woord komt, Heer. Dat u bij onze harten uitkomt. Ik smeek zo, Heer, voor ieder die hier is. Of dit later hoort. Voor ouderen, voor jonge mensen. Dat deze samenkomst, Heer, ons zal helpen. Om in deze eindtijd met een onverdeeld hart voor u te leven. In Jezus' naam. Amen. Herstel mijn eerste liefde. Ik wil u meenemen door de eerste brief van de Heer Jezus aan de gemeente. En ik zal ook nog even terugkomen op die verse uit Jeremia. En ik wil je uitnodigen om mee te denken, mee te lezen ook in Openbaring 2. De ouderen en de jonge mensen. En om samen het woord van God te overdenken met het verlangen dat de Heilige Geest het in ons hart zal brengen. Als ik u zou vragen, even als intro, waar denkt u aan bij de term witte broodsweken? Als iemand gaat trouwen. Waar denkt u nog meer aan? De eerste weken van het huwelijk. Wie heeft er hier wel eens witte broodsweken doorgemaakt? Steek eens even de vinger op. Aha, vandaag dat de jeugd zo stil is. Nou, ik denk voor de meesten hier dat het misschien wel even geleden is, maar daar kan het toch redelijk recent nog zijn. Je zou kunnen zeggen, de witte broodsweken is een soortje de tijd van eerste liefde. Toch? Of in ieder geval de beleving van de eerste liefde. Ik kan me herinneren dat mijn vrouw en ik 12, 13 jaar geleden... 13 jaar geleden bijna. We trouwden in de zomer en we gingen daarna op vakantie. We gingen een reis maken met onze Ford Fiesta. En we gingen naar Italië toe. We waren al blij dat we er konden komen. En ik kan me herinneren dat we daar aan het kamperen waren, misschien een weekje. En dat ik een telefoontje kreeg. En ik was zo stom om hem op te nemen van een vriend van me. Die zegt, hey, ik hoor dat jullie in Italië zitten. Wij ook. Zullen we afspreken? En mijn vrouw zat Maar ik had niet de moed om nee te zeggen. En uiteindelijk hebben we nog een aantal dagen samen doorgebracht. En het was heel gezellig. Maar eigenlijk is het een no-go, hè? In de witte broodsweken moet je ze niet storen, toch? Waarom? Nou, zo'n jong stel, ze zijn gefascineerd voor elkaar. Ze zijn druk bezig met elkaar. Ze beleven de eerste liefde. Ze hebben een exclusieve gerichtheid op elkaar. En dat is een Bijbelse zaak. In het huwelijk tussen man en vrouw. Maar er zit ook een geestelijke lijn in. Tussen de Heer en zijn gemeente, collectief. En tussen de Heer en zijn kind, individueel. Ieder voor zich. Je vindt het ook sterk in het boek Hooglied. Wij zijn deze week in het boek Hooglied als gezin aan het doorlezen. We hebben 4 jongens tussen de 0 en de 11. Nou, er wordt soms wel eens een beetje gelachen. Het gaat er over romantiek en liefde. Ja, leg dat maar eens uit als vader. Ik heb even een paar versen eruit gehaald. Hooglied 2 vers 3. Ik verlang, dat zegt de bruid tegen de bruidegom, over de bruidegom. Ik verlang er sterk naar in zijn schaduw te zitten. Of de bruidegom tegen de bruid. Laat mij uw gedaante zien. Laat mij uw stem horen. Of de bruid over de bruidegom. Mijn liefste is van mij en ik ben van hem. Ik ben van mijn liefste en zijn begeerte gaat naar mij uit. Hoe je in het boek Hooglied ook precies leest. Ik denk dat het in ieder geval gaat over een relatie tussen man en vrouw, dat het huwelijk beschrijft. Maar ik denk ook dat het een diepere geestelijke dimensie heeft. Dat je daar toepassing kan maken. God en zijn volk Israël, maar ook nu de Heer Jezus en zijn gemeente. Goed, dit was even een intro. Ik kom straks wel terug op die eerste liefde. U hebt dat natuurlijk ook al gezien in Openbaring 2. Deze brief is geschreven, Openbaring 2, aan Efeze. Efeze is een interessante gemeente uit het Nieuwe Testament. Waarom? Omdat we er heel veel van weten. Je kan Efeze eigenlijk, als je daar een soort reconstructie van maakt, kan je heel wat foto's maken van de gemeente van Efeze. Paulus is daar geweest, heeft het evangelie gedeeld, daar aan de westkust van het huidige Turkije, toen heette het Azië, en in 54 na Christus was hij daar een korte tijd, maar later bracht hij daar ruim 3 jaar door en heeft hij intensief het evangelie in Azië gepredikt. Efeze was een beetje de uitvalsbasis om de rest van Azië te bereiken. Er waren heel veel tegenstanders, zegt hij in 1 Korinthe 16 vers 9... Maar er kwamen ook velen tot geloof. Mensen die zich van de afgoden bekeerden tot de levende God. Handelingen 19 vers 18. Ze verbrandden hun toverboeken en er was echt een radicale bekering. Er kwamen mensen echt tot levend geloof. Ze keerden zich af van de afgodendienst. Heidenen, maar ook Joden, lees de Efezebrief. Ze keerden zich af van de religie op zich. In die zin van dat ze de religie vereerden van misschien het judaïsme. En ze zagen, Jezus is de Messias. Hij is de beloofde. En ze gaven zich over aan hem. En het woord van God, ik citeer Handelingen 19 vers 20, nam met kracht toe en werd steeds sterker. Mooi, hè? Als je dat van je gemeente kan zeggen. Het woord van God nam met kracht toe en het werd steeds sterker. Paulus is weer vertrokken, maar later in een volgende zendingsreis scheert hij een beetje langs Efeze. Hij heeft niet de tijd om erheen te gaan, maar hij verwacht toch, ik zal daar niet meer komen. En dan bedenkt hij een plan en hij zegt, weet je wat, we moeten de oudste van Efeze roepen. Misschien heeft hij een appje gestuurd of een berichtje gestuurd. Nee, ik denk het niet. Hij heeft mensen langs gestuurd. Laten we afspreken op het eiland Mileten, een strategische plek. En daar zou ik graag nog even met de oudste van Efeze praten. Indrukwekkend, Handelingen 20. En eigenlijk zegt Paulus daar, ik noem dat toch eventjes. Ik vind het belangrijk voor deze boodschap uit Openbaring 2. Hij zegt, ik heb jullie bekering en geloof gepredikt. Ik heb jullie het koninkrijk van God gepredikt. Heel de raad van God heb ik jullie doorgegeven. En dan zegt hij tegen de oudsten, zie toe op uzelf en op de gemeente die Jezus verkregen heeft door zijn eigen bloed. Want, Handelingen 20, er zullen wolven komen uit uw eigen midden, die de discipelen achter zich aan zullen trekken door de waarheid te verdraaien. Wees daarom waakzaam. En weer enkele jaren later, als Paulus gevangen zit, waarschijnlijk in Rome, schrijft hij een brief aan hen. De beroemde Efezebrief. Prachtig, 6 hoofdstukken. Eerste 3 over de positie in Christus. De laatste 3 over de wandel met Christus. Weer later, weer een andere foto, schrijft Paulus een brief aan Timotheus, die dan op dat moment, de brief 1 Timotheus, een soort van leidinggevende rol heeft in de gemeente. Nou, en dan is het al best spannend in de gemeente. Er is best veel gezeur met dwaalleer en dwaalleraars die hun invloed op de gemeente nu gelden. En Timotheus, wat timide aangelegd, wordt door Paulus aangespoord om op zijn post te blijven en te staan voor de waarheid en het evangelie van God te prediken. Weer later, weer een andere foto, krijgt de gemeente van Efeze opnieuw een brief. 25 jaar later. En dan van de Heer zelf. Openbaring 2. Het is de eerste gemeente die wordt aangeschreven. De Heer Jezus is in hoofdstuk 1 verschenen aan de apostel Johannes. Een indrukwekkende verschijning. De Heer Jezus in zijn heerlijkheid, die de harten proeft, Zijn voeten staan gereed om de tegenstanders te vermorzelen. Zijn ogen zijn als vlammend vuur. Hij doorziet ieder mens en iedere gemeente. En hij verschijnt in zijn macht en kracht aan Johannes. En Johannes, die de Heer Jezus persoonlijk kende en aan zijn borst gelegen had, valt als dood aan Jezus' voeten neer. Dat past in een relatie met de Heer Jezus. Dat je diep ontzag voor hem hebt. Jezus zit niet in je broekzak. Zeker, je wordt opgeroepen om een intieme relatie met Jezus te hebben. Daar kom ik zo nog wel op terug. Maar je wordt ook opgeroepen om hem te vrezen. Hij is de verhoogde Christus. En een vrees voor God concurreert niet met een liefde voor God. Het is één en hetzelfde. Johannes valt op de grond, maar Jezus legt zijn rechterhand op hem. En zegt, wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste. Ik heb de sleutels. En dan richt hij zich als eerste tot de gemeente van Efeze. Schrijf op wat ik jou vertel, Johannes. Wat zegt deze brief? Eerst stelt Jezus zich voor. Je zou kunnen zeggen, de eerste verzen geven aan wie de afzender is. Ik ga daar snel doorheen als je het goed vindt, want ik wil graag naar de kern komen. Als eerste zegt Jezus, Openbaring 2, dit zegt hij die de zeven sterren in zijn rechterhand houdt, die te midden van de zeven gouden kandelaren wandelt. Weet je waarom dit vers belangrijk is, broeders en zusters? Voordat Jezus zijn eigenlijke boodschap gaat geven, zegt hij eerst wie hij is. Dat is zo belangrijk, ook als wij het woord van God lezen of het woord van God horen, dat wij bedenken wie God is. Hier zegt Jezus, ik ben degene die de zeven sterren in mijn rechterhand houdt. Sterren, leiders van de gemeente wellicht, hoe je het precies ook ziet. En vervolgens de gouden kandelaren, daartussen wandel ik. Dat betekent, dat is de gemeente zelf. Ik heb mijn omgang tussen de gemeente. Ik ben weliswaar verhoogd in de hemel, maar jullie moeten weten dat ik onder jullie wandel. En dat blijkt ook uit vers 2, want daar zegt hij, ik ken uw werken, uw inspanning, uw volharding. Jezus zegt, ik weet, ik ken. Hij kent de gemeente en hij ziet ieder detail. Het is wel goed om te vragen, als we het zo hebben over de afzender en wie hij is en wat Jezus ziet en weet en kent en doorgrondt, of wij ons dat bewust zijn, hè? Dat Jezus ons helemaal ziet en dat hij alles weet, dat hij ons voortdurend gadeslaat. Is zijn alwetendheid en zijn aanwezigheid, is dat voor u een geruststelling? Of maakt dat u soms toch wat ongemakkelijk? Jezus begint met een eerbewijs. Ik heb wat gezegd over de afzender. Hij begint met een eerbewijs. Ik vind het mooi. Hij zegt, ik ken uw werken. Ik heb jullie doen en laten gadegeslagen. Ik heb jullie inspanning gezien. En daar gaat Jezus wat van vinden. Hij gaat hen een compliment geven. Wat is nu dat compliment? Wat is dat eerbewijs? Nou, let op die woorden. Ik zie jullie inspanning, vers 2. Jullie volharding. En ik weet dat jullie slechte mensen niet kunnen verdragen. En dat jullie hen op de proef gesteld hebben, die van zichzelf zeggen dat ze apostelen zijn, maar ze zijn het niet en jullie hebben dat ontdekt. Als je dat nou eens in Jip en Janneke taal moet zeggen, waar prijst Jezus hier de gemeente van Efeze voor? Voor hun volharding, voor hun dappere houding, voor hun inspanning. Ze hebben zich echt ingespannen. Het waren geen luie christenen die maar een dotje deden. Nee, ze waren bezig met de waarheid. En nog iets, en ik vraag me af of wij dat vandaag de dag een compliment zouden vinden. Voor hun onverdraagzaamheid ten opzichte van valse leer. Daar konden ze niet mee door en deur. Er kwamen daar mannen, die brachten een boodschap, die brachten een evangelie en die kregen daar podium en ze hebben dat eens aangehoord en nog eens aangehoord en er waren er toch in de gemeente die gezegd hebben, dat is niet kosher. Ze zeggen dat ze apostelen zijn, maar ze zijn het niet. Jullie hebben ontdekt, zegt Jezus, dat ze leugenaars zijn. Dat is krasse taal, toch? Ik vind het wel interessant om dat te noemen, ook in de eindtijd. Omdat wij natuurlijk wel leven in een tijdperk waarin we zeggen, joh, we moeten één zijn, belangrijk. We moeten eensgezind zijn, belangrijk. We moeten elkaar in de armen sluiten, we hebben elkaar nodig, amen. Maar tegelijkertijd moet er ook iets van een alerte houding zijn om te blijven onderzoeken of dat wat je hoort, dat wat geschreven wordt, dat wat je beluistert, dat wat je bekijkt op het internet, dat wat geweldig klinkt, of dat uiteindelijk ook naar het woord van God is. Nou, ik moet zeggen, ik heb een tijd gehad dat ik dat een beetje zuurpruimerig vond. Ik denk, ach, daar heb je die scherpslijpers weer. Er is altijd wat loos. En ik moet zeggen, dat als dat de houding is, dat is ook vervelend. Soms maak ik dat wel eens mee, dat je ergens gesproken hebt en dat mensen bij je komen en zeggen, ja, ik heb toch even een vraag aan je. En dat vind ik eigenlijk positief. Paulus was daardoor niet beledigd toen de Bereërs dat deden, hè? Handelingen 17. Hij was niet beledigd dat ze onderzochten of de dingen zo waren zoals hij het zei. Moet je echt doen, hoor. Ook al is het een aardige, lachende vent op het podium, je moet het echt doen. Wat mooi is dat van hen staat, ze zijn niet moe geworden. Vers 3, u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. Weet je wat ik daar ook uit lees? Ze hebben dat met een goede houding gedaan. Je kunt scherpslijper zijn op de verkeerde manier. Ik bedoelde dat net te zeggen, dat ik dat soms meemaak en dat is vervelend. Als iemand op de punt en komma zit, weet je. Maar dat we helder blijven, ook in een einde. Paulus had ervoor gewaarschuwd, Handelingen 20. Er zullen mannen uit jullie eigen midden opstaan die de waarheid zullen verdraaien. Ook in onze tijd. Het wemelt ervan. Nee, ik ben niet zuur. Niet bang zijn. Maar als u de Heer Jezus wilt volgen, zult u wel iets van die onderscheiding moeten ontwikkelen. En dat kunnen we niet alleen, we hebben het woord van God nodig, we hebben elkaar nodig. En daar hebben misschien de een heeft meer onderscheiding van geesten dan de ander. Maar zeker jonge discipelen hebben soms de neiging om alles wat goed hoort en wat lekker een beetje swingt, zeg maar, of wat goed in het gehoor ligt, om dat voor waar aan te nemen. Is er soms meer? En dat je geneigd bent om bij het woord van God weg te drijven. Nou, de Efeziërs die hadden dat goed in hun oren geknoopt toen Paulus dat tegen de oudsten zei op het eiland Mileten. Ze hadden gedacht, daar zullen we alert op zijn. We zullen de preken onder een vergrootglas leggen. Met een goede houding. Met een goede houding. Ik wil dat vanavond toch even zeggen. Ook in onze tijd wel belangrijk. Om dat te toetsen. En als je daar vragen over hebt, spreek met je oudsten. Spreek met mensen die, nou ja, die wat meer misschien onderwezen zijn in het woord. En leg je vragen voor in plaats van dat je altijd op je eigen inzicht vertrouwt. Want je weet, we moeten blijven bij het woord van God. De Efeziërs hadden dat gedaan met een goede eer. Met een goede houding. Laat niemand u misleiden met inhoudsloze woorden. Efeze 5 vers 6. Beproef wat de Heere welgevallig is. Neem geen deel aan onvruchtbare werken van de duisternis, maar ontmasker ze. Wandel nauwgezet als wijzen en begrijp wat de wil van de Heere is. Efeze 5. Dat hadden ze ter harte genomen. En ze waren geestelijk gezien scherp gebleven. Misschien zeg je, oké, Leander, dat eerbewijs is duidelijk. Heb je daar nog een tip voor? Hoe kan ik dat nou doen? Ik zie van alles op YouTube. Of ik beluister soms daar, of ik hoor soms dat, of ik heb dat boek gelezen. Weet je, wat de beste advies is als het gaat om zuiver bij het woord van God te blijven, is dat je zelf een nauwe omgang met God en met de Bijbel hebt. En dat je zo thuis raakt met het woord van God, dat vervlochten raakt in je leven. Waardoor je de geest van het woord van God, de diepe liggende boodschap, het apostolische geloof, steeds dieper leert kennen. Kijk, dat vind ik nou fijn. Bedankt, broeder. Geweldig. Ik hoorde ooit het voorbeeld van kassières die moesten leren om vals geld te onderkennen. Dat kan je natuurlijk op twee manieren doen. Je kan foto's maken van vals geld en dat kan je op tafel leggen en daar allerlei kenmerken van bestuderen. Maar ja, als je daar bij de Jumbo zit en je hebt 10 seconden, dan moet je toch snel doen. En daar had iemand bedacht, dat vind ik heel mooi, dat kan je hier toepassen. Die had gezegd, weet je wat we moeten doen? We moeten onze nieuwe kassières gewoon dagenlang echt geld door hun handen laten gaan. Echt geld. Nou, zou maar zeggen, 10.000 biljetten moeten door je handen gaan. En dan de volgende, de 10.001ste, dat is een neppe. En wat er dan gebeurt, ik gebruik dit maar even, bedankt, is dat je op een gegeven moment anders. Waarom? Omdat je je zoveel met het echte hebt bezig gehouden, ga je de parodie, de vervalsing herkennen. En in vers 6 hier, Openbaring 2 vers 6, wordt het nog concreter gemaakt. Daar staat dat ze de leer van de Nicolaïten haten, waarvan Jezus zegt, die haat ik ook. Vindt u dat een woordkeus die bij Jezus past? Ja, staat er. Nee, Jezus is hier eerlijk. Ja, en hij zegt inderdaad, ik haat de leer van de Nicolaïten. Waarschijnlijk betekende dat ze Jezus predikten als redder, maar hem niet gehoorzaamden als Heer. Dat hun leven niet veranderde. Dat er een immorele levensstijl gewoon gehandhaafd bleef. Er kwam geen echte verandering in hun leven. Jezus zegt, dat is uiteindelijk iets wat ik haat, wat de gemeente bederft. Daar wordt de gemeente van Efeze om geprezen. En dan komt er een vervolgstap. Ik heb iets gezegd over de afzender, iets gezegd over het eerbewijs, maar vanaf vers 4 komt er een kentering. En daaruit blijkt, lees met me mee, dat de Heer Jezus eerlijk is en dat hij dieper ziet dan onze werken. Die werken van de Efeziërs waren goed, dat was in orde, maar hij zegt, maar ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. En hier wil ik even een pauze maken. Ik denk dat velen van jullie dit zinnetje al vaak gehoord hebben. Ik heb tegen u dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Wat zou de Heer Jezus daar nu mee bedoelen? In de strijd tegen de dwaalleraars heeft de gemeente van Efeze ook iets verloren. Ze hebben iets verzaakt. De eerste liefde staat hier. Zijn ze hun liefde kwijt? Dat staat er niet. Ze zijn hun eerste liefde kwijt. We zoomen even wat dieper in. U hebt vers 4 erbij, hè? En ik hoop dat als de Heer Jezus dat zegt, ik heb tegen je dat je je eerste liefde hebt verlaten, dat moeten we serieus nemen. Er zijn hier mensen getrouwd, ik denk veel mensen getrouwd. Of misschien mensen die nog niet getrouwd zijn, die een relatie hebben. Als ik vanavond thuis kom, laat ik het bij mezelf houden. En mijn vrouw zegt, Leander, ga ze op de bank zitten. En ze kijkt me in de ogen, ze zegt, ik vind het fijn wat je daar vandaag dat en dat en dat gedaan hebt. Maar ik heb ook iets tegen je. En ze zou tegen mij zeggen, ik heb tegen je dat je je eerste liefde voor mij verlaten hebt. Ik denk dat u zou zeggen tegen mij, Leander, dat moet je serieus nemen. Dat moet je echt serieus nemen. Ga maar eens op de bank zitten. En luister maar eens goed naar je vrouw. Toch? Het zou vanavond van nonchalance getuigen. Van geestelijke nonchalance. Als wij dit zinnetje eenvoudig naast ons neerleggen. Terwijl de Heer Jezus, ik plak het niet gelijk op jouw leven hoor, wees niet bang. Maar tel de Heer Jezus dat tegen de gemeente zegt. Je eerste liefde heb je verlaten. Wat staat er in dit zinnetje? Ik zei, we zoomen even in. Er staat niet, ik ben tegen u, maar ik heb tegen u. Dat is al een heel verschil. Als mijn vrouw vanavond zegt, ik ben tegen je, dat is een drama natuurlijk. Maar ze zegt, ik heb. Als ze zegt, ik heb tegen je, dan is het eigenlijk een liefdesaansporing. Dat is iets opbouwends. Ik wil dat je daarin groeit. Wat is het tweede wat opvalt in dit zinnetje? Jezus zegt niet, jullie zijn jullie eerste liefde pardoes kwijtgeraakt. Of hij zegt ook niet, het is jullie ontvallen. Weet je wat hij zegt? Jullie hebben het verlaten. Verlaten in het Engels is het, you have forsaken your first love. Je hebt het laten zitten. Er is een nonchalance gekomen in jullie liefdesverhouding tot mij. Daar zit iets van een bewustheid in. Iets van een keuze. Iets van een slordigheid. Van een nalatigheid. En het derde wat opvalt is dat Jezus spreekt over eerste liefde. En ik kom daarmee terug bij mijn intro. Wat is eerste liefde? Ik vergelijk dat een beetje met de liefde van de bruidsweken. Nou, even voor de helderheid. Je huwelijk in je eerste 6 weken is natuurlijk anders dan na 15 jaar. Natuurlijk. Je kan niet 40 jaar huwelijk, als God je dat geeft, dat beleven op de manier zoals je de eerste 6 weken van je huwelijk hebt beleefd. Dat is niet wat hier bedoeld wordt. Wat bedoeld wordt, is niet per se de vormgeving van de liefde, als wel de intentie van de liefde, het doel van de liefde. Namelijk de gerichtheid op de ander. En het willen zijn met de ander. En het willen dienen van de ander. En het willen kennen van de ander. Misschien moet ik dat woord wel gebruiken. Het willen kennen van de ander. De gefascineerdheid om iemands persoon. Je ziet het wel eens van die jonge stelletjes, hè? Als je uit eten gaat bijvoorbeeld en je ziet daar een jong stelletje, die zitten aan tafel. En die zijn met elkaar in gesprek en je kijkt er zo eens een uur naar en die vergeet helemaal hun omgeving. Die zijn echt met elkaar en ze kijken elkaar diep in de ogen. Er gaat een telefoon af, die laten ze lopen. En ja, ik vind dat altijd wel mooi om te zien. Dat heeft iets moois, hè? Je ziet eigenlijk, het gaat de een echt om de ander. De ander wil de een kennen en de een wil de ander kennen. Dat. En het gaat niet om dat cadeautje wat in het tasje zit. Of om het lekkere bord eten. Het zijn bijproducten. Ik maak nu een geestelijke vertaalslag. Dat kan je kwijtraken in je verhouding met de Heer Jezus. Dat het, je bent bezig met de dingen van de Heer en minder met de Heer zelf. Waar je aan het begin, dat is die eerste liefde, echt vol was van hem. Het ging echt om hem, hè? Het stond je zo voor ogen wat hij voor jou gedaan had. En je liet je dopen en je sloot je aan bij een gemeente en je ging naar een kring en het ging over hem. Het kostte soms maar weinig moeite of je sprak over hem, over wie hij is en wat hij deed. En als je je Bijbel las, dan las je je Bijbel om daarin hem te ontmoeten. En dat kan geestelijk op de tocht komen te staan. Ik spreek uit ervaring. Ik ben in 2006 tot geloof gekomen. En er zijn tijden in mijn leven, ik moet er eigenlijk altijd voor oppassen, dat ik merk dat het werk van de Heer, de dingen van de Heer, belangrijker worden dan de Heer van het werk. Je eerste liefde verlaten. En God neemt dat hoog op. Want God heeft jou niet gered om bezig te zijn met de dingen van de Heer. God heeft je helemaal niet nodig. Hij kan de dingen zelf wel. Hij spreekt en het is er. Bekeer je van je trots. Dat je denkt dat God jou riep om het hoognodige te doen, omdat God personeelstekort heeft. God riep jou om hem te kennen. Gods karakter is zo heerlijk, zo grandioos, dat hij zegt, laat heel de aarde vol worden van de kennis van de Heer. Ik wil dat je mij kent. Ik wil dat je mijn heerlijkheid ziet, mijn eigenschappen ziet. Ik wil dat je mijn zoon ziet. Weet je waar de Vader met jou over wil praten? Over de zoon. Dit is mijn geliefde zoon. In hem heb ik mijn welbehagen. Luister naar hem. En Johannes de Doper zegt, zie het lam van God. Weet je wat een meest gebruikt synoniem voor het woord geloven is? Dat is zien. David zegt, voortdurend stel ik mij de Heere voor ogen, omdat hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. David, wat is het nu precies? Koningschap, gevechten, beloften. Als je zijn psalmen leest, dan merk je, daar heeft hij het wel over. Maar hij komt altijd uit bij de diepere laag, namelijk het gaat om God zelf. Het kennen van, weet je wat de Heer Jezus heeft gezegd? Dat is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. En kennen betekent gemeenschap hebben met. Daarvoor ben je gemaakt. Voor niks meer en niks minder. Dat is het leven. En hier zit ook de eenvoud van het christelijk geloof. God te kennen. Hem lief te hebben. En als dat in ons leven op de helling komt, lieve broeder, lieve zuster, dan is de hemel verontwaardigd. Ik las jullie teksten uit Jeremia. Eén tekst heeft mij de laatste tijd bezig gehouden. Die tekst uit Jeremia 2 vers 2. Waar God zegt, Israël, het gaat hier om Israël, met name om Juda en Jeremia, maar ook wel om het tienstammenrijk, waar God zegt, moet je eens even over nadenken, ik denk aan u, aan de genegenheid van uw jeugd, aan de liefde van de bruidsdagen, toen u achter mij aanging, in de woestijn, in een land waar niet werd gezaaid. Het is natuurlijk menselijk wijs gesproken het domste wat je kan doen. Een zelfmoord. De woestijn ingaan met 2 miljoen mensen. Ze gingen niet op weg naar het beloofde land. Ze gingen niet de woestijn in. Ze gingen achter hem aan. Maar al snel stond dat op de tocht, toch? Al snel kwam het gemopper en de ontevredenheid. Je kan dat duiden natuurlijk als een gebrek aan geloof en allerlei redenen kan je ervoor noemen. Ongehoorzaamheid, zondige harten, dat is allemaal waar. Maar weet je waar het probleem ligt? Ze raakten het zicht kwijt op hen die hen tot zichzelf geroepen had. Je zou dus kunnen zeggen, die eerste liefde is een persoonlijke betrokkenheid op de Heer. Dat geldt voor u persoonlijk, maar ook voor de gemeente. Ook een gemeente kan haar eerste liefde kwijtraken. Dat we bezig gaan met allerlei dingen die belangrijk zijn, maar niet het belangrijkste. De grootste concurrent van het beste is vaak het goede. En waar Jezus deze gemeente prijst voor het feit dat ze onderscheidingsvermogen hadden, zijn ze toch ook iets kwijtgeraakt. Dat kan. Juist ook in deze tijd. De wereld is onrustig. COVID is nog niet weg, of we zijn met andere dingen bezig. Het is net genoemd. Oekraïne. Het houdt de gemoederen bezig en dat is natuurlijk ook wel terecht. En ik zie ook veel christenen zijn daarmee bezig. We reconstrueren dingen. We hebben het plaatje een beetje helder. En zodra we iets kunnen plaatsen in onze tijdlijn, dan zijn we daarmee bezig en we denken het te kunnen begrijpen. En we zien dat gevaar en de volgende ziet dat gevaar en de ander ziet die ontwikkeling en de volgende ziet dat. En op de Bijbelstudiekring gaat het daarover. En de volgende discussieert over de doop en de volgende over het avondmaal en de volgende over dat. En ondertussen worden we een soort gesprekskring over de Bijbel. Terwijl de Heer Jezus zegt, ik heb jullie tot mijzelf geroepen. Ik weet van een jonge christen die net tot geloof gekomen was uit de wereld. Die sloot zich aan bij een gemeente en hij was vol van de eerste liefde. En hij was een paar maanden in de gemeente. En hij schoot een van de christenen aan en zegt, weet je, ik kwam hier omdat ik Jezus wilde volgen. Samen met andere christenen. Hij zei, maar het gaat hier over 1000 dingen, maar zo weinig over de Heer Jezus zelf. En ik ben even kwetsbaar. Je kan ook in een fase komen dat je het soms moeilijk vindt om spontaan vanuit je hart over de Heer Jezus te praten. Het lijkt soms een beetje kinderlijk, want we willen toch ook een beetje professionele christenen zijn, hè? Die daar wat van weten. En we willen ook gebalanceerd zijn. Maar spontaan over de Heer Jezus spreken. Dat is het meest aanstekelijk trouwens voor de wereld. Kom en zie, zei een van die prille discipelen. Een mens die mij gezegd heeft alles wat ik moet doen. En er zitten daar een die zegt, ja, kan uit Nazareth iets goeds komen? En hij zegt, kom en zie, weet ik veel. Hij is het in ieder geval, hij is de Messias. Je hoeft je niet te schamen als je van de week bij iemand aan de deur staat. Of iemand komt bij jou over de vloer je badkamer repareren. Of je zit naast je collega in het bedrijf. Of je bezoekt je schoonmoeder. En het gaat over de Heer Jezus en die persoon zegt, en hoe zit dat dan precies? En dat je zegt, weet ik veel, maar ik weet wel dat hij degene is die mij verlost heeft. Eenvoudig, de kern. Als je hart er vol van is, loop je mond er van over. Sommige verklaarders denken ook dat de eerste liefde slaat op de broederliefde. Dat is ook wel raak, vind ik. Die eerste liefde heeft natuurlijk met de Heer Jezus te maken, maar ook met de liefde voor elkaar. Dat is zo, als je vol van hem bent, dan kan je ook dienen. Dan stap je over die mismakingen van een ander heen. Dat gaat dan makkelijker, toch? Broederliefde, omzien naar elkaar. Misschien zeg je, oké, Leander, het probleem is wel duidelijk. Wat zijn dan kenmerken van echte liefde? Ik noem achter elkaar wat dingen. Ik denk een gerichtheid op het karakter van God. Een bewondering van het werk van de Heer Jezus. Ik denk een verlangen naar het woord. Ik denk een verlangen naar intimiteit met God, gebed. Ik denk betrokkenheid op de gemeente, de mensen van God. En ik denk ook een betrokkenheid op de wereld. De schepping van God. Verloren mensen die Jezus nodig hebben. Kenmerken van eerste liefde. Misschien zeg je, wat zijn dan kenmerken van verkeelde liefde? Wat zijn kenmerken van mensen die hun eerste liefde kwijt zijn? Misschien moet je zeggen, God is op afstand gekomen. God is meer een concept geworden. Je gelooft de dingen over hem, maar je bent niet meer onder de indruk van hem. Het evangelie, de boodschap van verlossing, klinkt bekend. En je ziel wordt er niet meer echt door verzadigd. Je omgang met het woord en je verlangen naar gebed zijn minimaal geworden. Misschien ben je wat teleurgesteld in de christenheid of in je gemeente. Je ziet niet meer wat God ziet. En je wordt een beetje zuur. Je hebt misschien de neiging om achterover te leunen. Je vindt wel dat mensen het evangelie moeten horen. Ook in je straat en in je omgeving. Maar je hart klopt er niet echt meer voor. En een ander kenmerk is dat de verwachting van de komst van de Heer onze harten niet meer vult. Misschien zeg je, de kwaal is me nu wel duidelijk, is er ook een medicijn? Dokter, hebt u wat? Bedankt voor uw eerlijkheid, maar is er ook wat tegen? Ik vind dat zo mooi wat Jezus zegt, direct. Hij zegt het in één zin. Waar ik nu al een kwartier over praat, dat zegt hij in één zin. En het antwoord is in vers 5, dit is het medicijn. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen en bekeer u. En doe de eerste werken. Drie werkwoorden, zie je dat? Eén is bedenk. Begin anders te denken. Ga de dingen anders zien. Word vernieuwd in de geest van je denken. Bedenk van welke hoogte u bent gevallen. Kijk eens terug. Zie eens hoe je geestelijk gezien achterover gevallen bent. Teruggevallen bent. En bedenk dat. Kom tot de indruk van, wat is er nu met mij gebeurd? Waar sta ik nu werkelijk? Hoe ziet God mijn leven? Hoe wil God dat ik met hem leef? En hoe beleef ik het leven zelf? Bedenk het, ga het anders zien. En het tweede is bekeer je. Misschien zijn er concrete dingen die jouw liefdesverhouding met de Heer Jezus in de weg staan. En ik kan er vanavond een lijstje van noemen en dat ga ik nou lekker niet doen. Want als vanavond de Heilige Geest met jou hierover praat, dan weet je wat het is. Als mijn vrouw vanavond mij op de bank roept en ze zegt, Leander, ik zie dat onze liefde op het spel staat en het zou zo zijn, dan weet ik hoe het komt. Toch? Jezus zegt, als je het weet, bekeer je ervan. Hak je hand af, ruk je ogen uit. En er is veel wat de liefde van je hart opeist. Nee, ik ga geen dingen noemen. Maar er is veel wat van je tijd. En er is veel wat van je aandacht. En veel wat van je liefde vraagt. Niet alleen voor jonge mensen. Ook voor oude mensen. Bekeer je, zegt Jezus. En doe de eerste werken. Dat is het derde. Doe. Kom in actie. Jezus hield geen lange preken. Bedenk, bekeer en doe. That's it. Keer terug naar de begintijd. Maak het in orde met God. Misschien eens tijd voor een lange wandeling. Corrie ten Boom zei, soms na een drukke tijd, het wordt weer eens tijd voor een lang gesprek met Vader. Dat is het. In de kern is het christelijk leven zo eenvoudig. Het is wandelen met God. Doe de eerste werken. Heer, wat wilt u dat ik doen zal? Ik sluit af met één laatste gedachte. Als slot. Er zit natuurlijk nog een waarschuwing. Jezus zegt, zo niet, dan kom ik spoedig. En ik zal de kandelaar van zijn plaats wegnemen als u zich niet bekeert. Daar zeg ik niet zoveel meer over, behalve dit. Ik geloof niet dat dat betekent dat je dan vervolgens geen christen meer bent. Ik geloof niet dat de Bijbel dat leert, dat je vandaag christen kunt zijn en morgen alles weer kwijt bent. Dat zou niet matchen met het geheel van wat God doet in onze levens. Ik denk dat hier, en dat is minstens even ernstig, dat hier bedoeld wordt, lieve mensen, dat als Jezus ziet dat de gemeente zich niet bekeert van deze lauwheid. Hij zegt, dan zal ik de kandelaar wegnemen. De kandelaar was de gemeente. En weet je wat de gemeente is? Dat is het getuigenis van God. Het getuigenis van het evangelie op lokale plaatsen. En het is zo. Kijk maar, daar waar het evangelie, daar waar de liefde van de Heer Jezus is verwelkt, waar het evangelie is verschrompeld en de Bijbel is dichtgegaan. Wij noemen dat ook wel vrijzinnigheid, hè? Een vrijzinnige heeft geen nageslacht. Ja, daar worden je kinderen niet jaloers op. Dat je deze dingen predikt en een totaal ander leven leeft. Religie is er genoeg. En dan is dit niet de meest spannende religie, toch? Weet je wanneer je een boodschap hebt voor het volgende nageslacht? Heel eenvoudig. Als je wandelt in het licht met Jezus. Weet je wanneer je geen boodschap hebt? Als je je mond vol hebt van alles wat geestelijk zou zijn en wat kerkelijk zou zijn. En misschien zelfs al over de eindtijd. Maar de kinderen op de bank zitten te luisteren naar de discussies. En ze schouwen jouw leven, ze proeven je leven. Je kinderen, je kleinkinderen, de mensen om je heen. En diep van binnen, misschien wel onbewust, zeggen ze, ik ben er niet jaloers op. Ik zal de kandelaar wegnemen. We hebben geen boodschap meer voor het volgende geslacht. Ik ben vader van 4 kinderen. Tegen alle ouders en grootouders. En tegen de jonge mensen. Het is onze verantwoordelijkheid. Door nauwgezet met God te leven. God te kennen en God lief te hebben. Daarmee hebben we een boodschap voor het volgende geslacht. Welke boodschap? Dat Jezus de grootste schat is die een mens ooit kan vinden. Schaam je niet als je het niet precies weet uit te leggen aan je kinderen. Schaam je niet als je niet alle Bijbelteksten kent. Schaam je als je hart leeg is van de liefde van Jezus. En bekeer je. Misschien moet je het eens opengooien aan tafel met je kinderen. Zeg, weet je, papa en mama, of opa en oma willen je gewoon eens wat meegeven. Stel eens wat eerlijke vragen. Praat met ze over de Heer Jezus. De tijd is ernstig. Jezus komt spoedig. Anders zal ik de kandelaar wegnemen, zegt Jezus. En het kan zijn, dit is echt mijn laatste woord. Het kan zijn dat je toch nog met een vraag zit. En dat je denkt, ja, Leander, of belangrijker nog, Heer, hoe dan? Hoe vernieuw ik nou mijn eerste liefde? Hoe kom ik daar terug? En ik heb hierover nagedacht. Ik heb dit gedeelte vaker bepreekt en toen heb ik dit nooit genoemd. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is en ik hoop dat je dit laatste begrijpt. Want je kan soms ook overhoop liggen en zeggen, hoe vind ik dan die eerste liefde weer terug? Er is een psalm, ik ben met de psalmen opgegroeid en sommigen van jullie ook, ik neem de vrijmoedigheid om te zeggen. Die zegt, och, wierd ik derwaarts weergeleid, dan zou mijn mond u de ere geven. Hoe kom ik daar terug? Hoe vind ik dat weer? David, wat... Ja, zegt David, ik ben het ook een beetje kwijt in de woestijn. Hoe vind ik dat nou weer, die eerste liefde voor de Heer Jezus? Weet je, ik wil je dit heel graag zeggen. Dat zeg ik op basis van die tekst uit Jeremia 31. Je moet zien wat er in het hart van God is. Je mag zien wat er in het hart van God is. Je moet die eerste liefde, let op, niet oppeppen of opwekken. Van heb lief, kom op, heb lief. Dat werkt niet zo. Onze liefde voor de Heer is altijd wederliefde. Dat betekent, het is altijd reactionair. Het is een gevolg op een oorzaak. Begrijp je dat? Ik hoop dat je dat begrijpt. Dan moet je de vraag stellen, wat is dan de oorzaak? Waarom zou ik dan lief hebben als mijn liefde een wederliefde is? Nou, onze liefde voor hem is een reactie op zijn liefde voor ons. Misschien zijn we wel gewoon het zicht op het hart van God kwijtgeraakt. Israël was dat kwijtgeraakt. En de profeet Jeremia, ik heb het in de achterliggende tijd gelezen. Hij was daar zo innerlijk mee bezig dat Israël van allerlei dingen deed. Allerlei zonden aan de hand hield en tegelijkertijd ook nog een beetje naar de tempel ging. En ergens was dit zijn boodschap. Jullie zijn het hart van God kwijtgeraakt. En weet je wat hij zegt? In dat beroemde hoofdstuk wat gaat over de toekomst van Israël. Jeremia 31 vers 20. Daar is God aan het woord. En weet je wat God daar zegt? Je mag alles vergeten van deze avond, maar dit moet je niet vergeten. Wat God daar zegt. Is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon? Hier spreekt God over een opstandig volk. Efraïm is de naam van het 10-stammenrijk en dat waren de kwaadste onder de 12. God zegt, is Efraïm voor mij niet een dierbare zoon? Is hij, 31:20, voor mij niet een lievelingskind? Israël is mijn troetelkind. Want zo dikwijls als ik tot hem spreek, denk ik nog voortdurend aan hem. God denkt voortdurend aan Israël. Dat betekent niet dat hij het uit zijn herinnering moet opdiepen, maar het betekent het staat mij voortdurend voor ogen. En dan komt die zin. Daarom is mijn binnenste bewogen over hem. Dit gaat over het hart van God voor een opstandig Efraïm. In het Engels staat er, my heart is restless, onrustig, onstuimig over hem. God heeft een diepe onrust over Israël. Het is een liefde van een bruidegom die zijn liefde wil opdringen aan de bruid en zegt, ik wil jullie mijn liefde openbaren. Ik wil dat jullie mijn hart zien. En dan zegt de laatste zin, ik zal mij zeker over hem ontfermen. God heeft Israël lief. God wil zegenen. God wil genadig zijn. Gods bewogen hart redt zondaren die verdrinken in het riool van hun leven. En na 29 hoofdstukken doffe ellende in Jeremia, opent God zijn hart van het nieuwe verbond en zegt, weet je, dit is wat ik voor jullie verlang. Dat jullie mijn hart zien. Het christelijk leven, zo las ik laatst in een boek, is een levenslang afwerpen van geringe gedachten over de goedheid van God. Onze eerste liefde verschrompelt als we te weinig zien van zijn goedheid. God hunkert naar zijn volk. God hunkert. God hunkert naar jou. Niet naar de persoon die je graag zou willen zijn, maar naar zoals je werkelijk bent. God is bewogen over de ware jij. Ga je dus niet oppoetsen, maar aanvaard dat God zijn liefde aan je wil openbaren. En dat hij zegt, kom naar mij toe, als je vermoeid en belast bent. En ik zal je rust geven. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Bekeer je van je kleine gedachten over het hart van God. Bekeer je en laat je door hem beminnen. Amen. We gaan een lied zingen van overgave. Heer, geef mijzelf aan u volkomen. 585. Thank you. We gaan samen danken. Heer Jezus, u zegt, zie, ik kom spoedig. En hoe zouden wij ons voorbereiden? Door vanavond opnieuw ons hart aan u volkomen te geven. En te zeggen, Heer, herstel mijn eerste liefde die ik ooit had voor u. Breng ons terug. Doe ons uw hart zien. Help ons om ons te laten beminnen door u. Vergeef ons, Heer, dat we zo gering over uw goedheid denken. En dat onze gedachten zo voorwaardelijk zijn als het gaat om uw genade. Dank u, Heere, dat u zondaren lief hebt. En dat u vanavond naar ons toe komt en zegt, kom naar mij toe. Dat u geen verwijten maakt, maar dat we ons door het bloed van Christus geheel schoon mogen laten wassen. En ons mogen laten beminnen. Ik bid, Heer, als er iemand is die u nog nooit heeft toegelaten als persoonlijke redder en verlosser, dat hij of zij op dit moment tegen u zal zeggen, Heer Jezus, hier is mijn leven, vul mijn hart. Ik wil u dienen, mijn leven behoort u toe. Dank u voor uw offer aan het kruis. Dank u voor uw onbegrijpelijke liefde. En Heer, als er vanavond zijn die inderdaad, misschien wel dat proces herkennen wat de Efeziërs hadden. Dat ze zich vanavond opnieuw laten beminnen. En zeggen, wij hebben hem lief. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Vul ons met uw Heilige Geest. Zodat we een boodschap hebben voor de volgende generatie. En klaar zijn voor uw komst. Hoe zouden we ons voorbereiden? Door ons hart te laten vullen met uw liefde en op uw persoon gericht te zijn, Heer Jezus. Zegen uw volk, we lazen teksten uit Jeremia. Wat is uw geduld met Israël groot? Vanavond bidden we dat zij deze liefde, deze verbondsliefde, mogen gaan ontdekken. Opent uw ogen, juist ook onder het Joodse volk, voor de Messias Jezus Christus. Laat hen uw woord zien, het woord wat u aan hen gaf. En breng ze tot bekering, Heer Jezus. We zien uit naar die heerlijke oogst die komen zal. Ook al gaat het door moeilijke tijden heen. We zien uit naar dat moment dat u zich openbaart aan uw volk. En zij zullen zien wie ze doorstoken hebben. En ze u diep zullen beminnen. Mag onze liefde voor u een voorbeeld voor hen zijn. Dank u voor deze tijd, voor deze samenkomst. We geven het terug in uw handen. Leid ons deze nieuwe week. Help ons om spontane getuigen van u te zijn. Help ons om in eenvoud met u te wandelen. Breng mensen op ons pad die we over u kunnen vertellen. En vertellen van uw spoedige komst. En mogen toeroepen, nu is het tijd. De Heer geeft gena. De toegang is vrij door Golgotha. We prijzen u, breng ons weer veilig thuis. Leid ons door uw geest. In Jezus' naam. Amen. 999, binnenkort komt de dag. 1 en 2, als het kan, staande. Daarna wil ik u de zegen geven en vervolgens zingen we 3 en 4. Ik wil u deze woorden, deze belofte meegeven. En het is tegelijkertijd een aansporing. Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God staat. De genade van de Heer Jezus zij met ons allen. Amen.